We gaan met u een gedeelte lezen uit het tweede boek Koningen, hoofdstuk 5. En we lezen daar vers 1 tot en met 15. En dat is best een bekend gedeelte, denk ik, voor u. Dat is de geschiedenis van Naaman. Het thema waar we over na willen denken is in het bijzonder vers 15. Daar staat geen andere God dan de God van Israël. We lezen 2 Koningen, hoofdstuk 5, vanaf vers 1. Er staat boven: Naaman door Elisa genezen. Naaman, de bevelhebber van het leger van de koning van Syrië, was een aanzienlijk man in de ogen van zijn heer en van hoog aanzien. Want door hem had de Heere de Syriërs verlossing gegeven. Deze man was een strijdbare held, maar hij was melaats. En er waren benden uit Syrië getrokken die een klein meisje uit het land Israël als gevangene weggevoerd hadden. Zij was in dienst bij de vrouw van Naaman. Zij zei tegen haar meesteres: "Ach, was mijn heer maar bij de profeet die in Samaria is, dan zou hij die hem zijn genezen, zijn melaatsheid bij hem wegnemen." Toen ging Naaman zijn heer vertellen: "Zo en zo heeft het meisje dat uit het land Israël komt gesproken." Daarop zei de koning van Syrië: "Kom, ga op weg. Ik zal een brief aan de koning van Israël sturen." En hij ging heen en nam 10 talent zilver, 6000 sikkel goud en 10 stel gewaden met zich mee. En hij bracht de brief bij de koning van Israël, waarin stond: "Nu dan, wanneer deze brief bij u aangekomen is, zie, heb ik mijn dienaar Naaman naar u toegestuurd, opdat u zijn melaatsheid bij hem wegneemt." En het gebeurde, toen de koning van Israël de brief las, dat hij zijn kleren scheurde en zei: "Ben ik dan God, om te doden en om levend te maken, dat deze man iemand naar mij toestuurt, om bij een man zijn melaatsheid weg te nemen? Want voorwaar, besef toch, en zie in dat hij een voorwendsel tegen mij zoekt." Maar het gebeurde, toen Elisa, de man Gods, hoorde dat de koning van Israël zijn kleren gescheurd had, dat hij een boodschap naar de koning stuurde: "Waarom hebt u uw kleren gescheurd? Laat hem toch naar mij komen. Dan zal hij weten dat er een profeet in Israël is." Zo nam Naaman met zijn paarden en met zijn wagen, en hij bleef voor de deur van het huis van Elisa staan. Toen stuurde Elisa een bode naar hem toe om te zeggen: "Ga heen en was u 7 maal in de Jordaan. Dan zal uw vlees weer gezond worden en u zult rein zijn." Maar Naaman werd erg kwaad en hij ging weg en hij zei: "Zie, ik zei bij mijzelf, hij zal vast en zeker naar buiten komen, voor mij gaan staan, de naam van de Heere zijn God aanroepen, zijn hand over de plaats strijken en de melaatsheid wegnemen. Zijn niet de Abana en de Faspar, de rivieren van Damascus, beter dan alle wateren van Israël? Zal ik mij daar niet in kunnen wassen en rein worden?" Zo keerde hij zich om en vertrok in woede. Toen kwamen zijn dienaren naar voren, spraken tot hem en zeiden: "Mijn vader, als die profeet u iets moeilijks opgedragen had, zou u dat dan niet gedaan hebben? Hoeveel te meer nu hij tegen u gezegd heeft: was u en u zult rein zijn." Daarop daalde hij af en dompelde zich 7 maal onder in de Jordaan, overeenkomstig het woord van de man Gods. Zijn lichaam werd weer gezond als het vlees van een kleine jongen, en hij werd rein. Toen keerde hij terug naar de man Gods, hij en zijn hele gevolg. Hij kwam en hij ging voor hem staan en zei: "Zie toch, nu weet ik dat er op de hele aarde geen God is dan in Israël. Neem toch het geschenk aan van uw dienaar." Ja, tot zover voor dit moment de lezing uit het woord van God. Broeders en zusters, gemeente van de Heer Jezus Christus. Het is vandaag Israëlzondag. En dat is omdat Israël, het volk Israël en het land Israël, een geweldig belangrijke plaats inneemt in het hart van God en in het denken van God en in het handelen van God. Ook in zijn plannen met deze wereld en met de volken in deze wereld heeft Israël een hele belangrijke taak, een hele belangrijke functie en positie. De profeten in de Bijbel spreken daar heel veel over. We kunnen daar heel veel over lezen. Israël is trouwens ook het volk waaruit het heil en ook ons heil is gekomen. Want de Heer Jezus is geboren uit het volk Israël. Zoals al eeuwenlang voorzegd was door al die profeten. Geboren in een Joods gezin, geboren in Bethlehem. Hij werd zoon van God genoemd, zoals voorzegd was. Hij werd koning genoemd, maar hij werd ook verraden en bespuwd en gekruisigd, gedood en hij is opgestaan. Alles precies zoals de profeten voorzegd hadden, zoals de Torah al vertelde, de wet van Mozes, en zoals de profeten en de psalmen al gezegd hadden. En de Heer Jezus is gekomen precies volgens de voorspelling. Precies volgens alles wat gezegd is. En hij is gekomen met een bijzondere boodschap naar het volk Israël. En die boodschap was: bekeer u. Hij kwam op dat Israël zich zou bekeren tot hem. En daarna is die boodschap ook tot ons gekomen. Bekeer u. Bekeer je tot de Heer Jezus Christus. En ook in de toekomst, als de Heer Jezus terugkomt hier op aarde, dan is zijn komst heel in het bijzonder in de eerste plaats voor Israël. Voor het volk Israël en voor het land Israël. En dan zal er het begin zijn van het koninkrijk met de Heer Jezus Christus als koning op de troon in Jeruzalem, precies zoals voorzegd is. En zo zal het gebeuren. Waarom deze korte inleiding? Wel, omdat ik geloof dat wat we gelezen hebben en met name de uitspraak van deze Naaman, die zo treffend en zo duidelijk is, waar hij zegt: nu weet ik dat er op de hele aarde geen God is dan in Israël. Deze uitspraak van Naaman die gaat dieper en die gaat verder dan de tijd en de omstandigheden van toen. Wat Naaman hier zegt heeft zeer zeker ook een profetische inhoud. Die inhoud van wat hij zegt gaat verder dan toen, die gaat verder dan deze tijd, die gaat verder tot aan het koninkrijk. Dit is een uitspraak over de roeping en over de positie van het volk Israël. Dit is pure profetie wat hier gezegd wordt. Hierin zien we een glimp van het plan van God met Israël en met deze aarde en met deze wereld. Nu weet ik dat er op de hele aarde geen God is dan in Israël. Ik bedoel, er zal een tijd komen dat iedereen dat Naaman na zal zeggen. Nu weet ik dat er geen andere God is dan de God van Israël. En dan de God in Israël. En dan de Zoon van God die op de troon in Jeruzalem zal zitten. Maar laten we even teruggaan naar deze geschiedenis. Voor ik daar nog iets over vertel. Wat is hier gebeurd? Er is een succesvol militaire bevelhebber, Naaman. Bevelhebber van de koning Ben-Hadad. Het is een man van hoog aanzien, staat er. Moet een heel bijzonder iemand geweest zijn als je dat leest. Letterlijk staat er: het was een man met een verheven aanzicht. En dat betekende in die tijd, als bij die koning kwam, dan moest hij diep buigen, diep, en hij mocht zijn hoofd niet opheffen. Maar de Aman had de gunst van de koning en die mocht zijn hoofd opheffen. Daardoor was hij aanzienlijk en was hij verheven. Hij was dus niet zomaar iemand, hij was een heel bijzonder iemand. Een man met grote macht en kennelijk ook een man die geliefd werd door zijn koning. We zien de dingen die hij voor hem doet. Er staat er zo treffend in dat eerste vers, die laatste woorden, maar hij was melaats. Hij was ernstig ziek. Hij was, zou je zeggen, ten dode opgeschreven. Hoewel waarschijnlijk zijn ziekte nog in het beginstadium was, want een eentje verder spreekt hij over een plek op zijn lichaam die ziek was. Al bij melaatsheid spreidt dit zich verder uit over het hele lichaam. Maar hij was ziek. Hij had een ziekte waarvoor geen genezing was. Het was een fatale ziekte. Ik denk dat 9 van de 10 of 99 van de 100 mensen in die tijd daaraan overleden. En er was in het land waar hij woonde, onder al die afgoden en al die artsen en al die machthebbers, niemand die iets voor hem kon doen. Er was niemand die hem kon genezen. Menselijke wijze was er geen enkele hoop. Was er geen enkel uitzicht. Zijn toekomst was dat hij in eenzaamheid, uitgestoten, afgezonderd, in pijn en ellende ergens zou sterven. Dat was zijn toekomst. Dat was menselijke wijze de weg die hij zou moeten gaan, die hem zou wachten. Dat was de toekomst van de Aman. Maar er was een Israëlisch meisje, staat er, gevangen genomen, als slavin afgevoerd in de oorlogen die hij gevoerd had, in dienst gekomen van zijn vrouw. En dit meisje, dat kind, trekt zich zijn lot aan, is begaan met deze man, is begaan met wat hem overkomt en met zijn hele situatie. En zij zegt dan in vers 3, we hebben dat gelezen, tegen haar meesteres: och, was mijn heer waarbij de profeet die in Samaria is, dan zou die zijn melaatsheid wel bij hem wegnemen. Dat had zij niet hoeven te zeggen. Er was niemand die haar dwong om dat te doen, notabene, ze was ontvoerd, weggehaald bij haar familie, als slavin verkocht, in een vreemd land, bij vreemde mensen, in een hopeloze, in een uiterst kwetsbare situatie. En deze man, de Aman, had haar alleen maar kwaad gedaan. Misschien niet bewust persoonlijk, maar door hem zat zij daar. Het was veel veiliger geweest als ze niets gezegd had. En als ze gedacht had van eigen schuld, dikke bult, had je maar niet dat allemaal moeten doen. Nu zie je wat er van komt. Het is je eigen schuld. Heel hard gezegd, sterf daar maar lekker aan. Je hebt het zelf over je heen gehaald. Het is je eigen schuld. Ze had niets hoeven zeggen. Ik denk ook als hij niet genezen was, dan je vraagt je af wat er met het kind was gebeurd. Dat zij het overleefd had. Maar het bijzondere is, Dit meisje had in zich de moed en de liefde en ja, de zorg om deze man. Dat had zij in zich en ze had de moed om dat te zeggen. En om te zeggen van, was hij maar in Israël bij de profeet en bij de God van de profeet, en dan zou die hem wel genezen. Want hij is een genezer. Want die God wist zij, ik weet niet precies hoe jong ze was, die God, wist zij, is machtig over alle dingen. Jeremia die noemt God de bron van levend water. De bron waarin leven is, waarin genezing en waarin hoop en uitzicht is. De Torah die beschrijft dat iemand die melaats was en die genezen was, dat hij zich moest baden in het water. Het water komt zo vaak voor. Heeft de Heer Jezus niet gezegd dat hij zelf het levende water is en dat hij het levende water geeft en dat wie van dat water drinkt geen dorst meer zal krijgen in eeuwigheid, dat hij volmaakt zal zijn, dat dat water geneest van de ergste ziekte, van de zonde en van de dood. Dat doet het levende water van de Heer Jezus. En wie dat gedronken heeft, wie dat genomen heeft, wie in hem gelooft, wie op hem vertrouwt, zal genezen zijn van de ergste ziekte, van zonde en van dood. En de boodschap van dit meisje is aan deze man en aan deze mensen: er is genezing in Israël. Er is genezing in Samaria. Er is genezing bij de profeet. Er is genezing bij de God van Israël. Mensen, je moet in Israël zijn. Je moet bij de God van Israël zijn. Je eigen goden kunnen je niet redden. Dat zal ze niet gezegd hebben. Maar dat was wel de praktijk. Ondanks alles wat haar aangedaan is, wijst ze in liefde naar de God van Israël. En verwijst ze deze man de weg naar de weg van redding, van genezing en van uitkomst. En als ik dat lees, broeders en zusters, dan denk ik aan de profetische roeping van het volk Israël. Dan denk ik aan de taak die ook het volk Israël heeft. Want weet u, ondanks al het leed wat dit volk is aangedaan tot op de dag van vandaag, zal de Heere God hen gebruiken om de wereld te wijzen op de God van Israël en op de Heer Jezus Christus. Dit volk zal door God gebruikt worden als een wegwijzer naar God en naar de Heer Jezus Christus. Israël en de God van Israël zal een, zo zegt het profetisch woord, zal een zegen zijn voor de volken en zal tot genezing zijn voor alle volken. En lezen we in de profetie: alle volken en alle leiders en alle mensen zullen komen naar Jeruzalem en zullen buigen voor koning Jezus, voor de Heer Jezus Christus. En dan, als ik dan die parallel zie met deze geschiedenis, dan is dat een wonderlijke parallel. Dan moet ik daaraan denken, aan de positie van Israël. En aan wat zij zullen doen. Ook zij zullen zeggen tegen de wereld: van daar moet je zijn. Je moet daar zijn. In Jeruzalem, daar moet je zijn. Bij de troon waar de Heer Jezus Christus is. En alle machthebbers zullen daar naartoe gaan, zegt het profetisch woord. De Poetins en de Trumps en de Xi's van China van die tijd, die zullen komen. Dus het is wonder, je kunt je bijna niet voorstellen. Die zullen komen en die zullen genezing en hulp en uitredding zoeken in Jeruzalem, aan de voeten van de Heer Jezus. Die zullen ontdekt hebben dat ze zelf totaal machteloos zijn en dat ze het allemaal niet meer kunnen. En ze zullen voor hem buigen. Ze zullen ten einde raad zijn. Ze zullen het niet meer weten. Alle knie zal daar voor hem buigen. Zoals Naaman in zijn eentje dan met zijn gevolg naar Israël ging, zo zullen de volken naar Israël gaan. Zo zullen die koningen daar naartoe gaan. En met dezelfde, ja, met dezelfde indicatie, met hetzelfde probleem, in dezelfde situatie, hopeloos, geen uitzicht, geen hoop, geen enkele mogelijkheid om er nog uit te komen. En ook zij zullen dan zeggen wat Naaman zegt. Ook die koningen en die volken zullen moeten zeggen, ze zullen tot die conclusie komen: nu weet ik dat er op de hele aarde geen God is dan in Israël. Tot die conclusie zullen zij komen. Ik wil even twee teksten met u lezen die dat ook bevestigen. Misschien wilt u dat eens opzoeken. Jesaja hoofdstuk 2. Jesaja hoofdstuk 2. Dat is een stukje verder. En dan wil ik met u lezen vers 1 tot en met 5. Daar zien we dat ook. Daar zien we datzelfde beeld. Daar zien we gebeuren wat we hier profetisch bijna Amon zien gebeuren. Ik lees u Jesaja 2 vers 1. En daar staat het woord van dat Jesaja de zoon van Amos gezien heeft over Juda en Jeruzalem. Het zal zijn in het laatste der dagen dat de berg van het huis van de Heere vast zal staan als de hoogste bergen en dat hij verheven zal worden boven de heuvels en dat alle heidenvolken er naartoe zullen stromen. Vele volken zullen gaan en zeggen, komt laten wij opgaan naar de berg van de Heere, naar het huis van de God van Jacob, dan zal hij ons onderwijzen aangaande zijn wegen en zullen wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en het woord van de Heere uit Jeruzalem. Hij zal oordelen tussen heidenvolken en veel volken vonnissen. En zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegschade en hun speren tot snoeimissen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard nog opheffen. Oorlog voeren zullen zij niets meer leren. Huis van Jacob, komt, laten wij wandelen in het licht van de Heere. Dat is de toekomst. En alle volken zullen komen naar Jeruzalem, naar de Heere Jezus Christus. Mag ik ook nog met u lezen een paar versen uit Zacharia, het laatste boek van het Oude Testament, een klein stukje verder. Zacharia hoofdstuk 8. En dat hoofdstuk, of eigenlijk dat boek, moet u thuis maar eens helemaal lezen. Zacharia hoofdstuk 8, en daar lees ik u alleen vers 22 en 23. En dan lezen we het volgende. Zacharia 8, vers 22. Dan, zegt Zacharia, zullen veel volken komen, en machtige heidenvolken, om de Heere van de legermachten in Jeruzalem te zoeken en om het aangezicht van de Heere gunstig te stemmen. Zo zegt de Heere van de legermachten, in die dagen zal het gebeuren dat 10 mannen uit alle talen van de heidenvolken vastgrijpen, ja, de punt van de mantel van een Joodse man zullen zij vastgrijpen en zeggen, wij gaan met u mee. En waarom? Want wij hebben gehoord dat God met u is. Wij hebben gehoord dat we daar moeten zijn. Zij zullen erkennen dat de God van Israël de ware God is. En ze zullen erkennen dat het volk van Israël zijn volk is. En ze zullen erkennen dat er alleen maar bij hem genezing is, hoop is en uitkomst is, wat de hele mensheid al zo lang zoekt. En zij zullen ontdekken, Jezus zegt, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Bij hem moet ieder mens zijn. Bij hem moet ieder volk zijn. Bij hem moet ieder land zijn. In hem ligt de macht. Bij hem ligt de toekomst. We gaan even met u terug naar 2 Koningen. Weet u, melaatsheid, de ziekte die deze man had, was ook een beeld van de verwoestende zonde in het leven, in het hart van mensen. Matthäus 8, in de geschiedenis van de melaatse man, die was ernstig ziek en de Heer Jezus, die zag hem en hij kwam naar de Heer Jezus toe. En hij, de Heer Jezus, stak zijn hand naar hem uit en hij werd direct genezen. Hij werd meteen genezen. Weet u, ook in onze tijd geldt, er is alleen maar redding, er is alleen maar genezing en vergeving en zaligheid in de Heer Jezus Christus. En ieder die komt tot de Heer Jezus Christus, naar hem of haar zal hij zijn hand uitstrekken. En hij zal genezen. En hij zal zonde wegnemen. En hij zal reinigen. En hij zal heiligen. En dat gedenken we vanmorgen, dat hij dat heeft gedaan. Dat hij dat bij ons als gelovigen heeft gedaan. En dat hij dat wil doen met alle mensen. dat hij dat wil doen met iedereen. Dat beleiden we vanmorgen. Daar denken we aan vanmorgen. Zo mogen we ook met al onze zonden bij hem komen. En mogen we beleiden en zeggen, Heere, nou ben ik weer gestruikeld in mijn strijd. En ik wilde het zo goed doen. Weet u wel, we hebben het in de Romeinenbrief over gehad, de Bijbelstudies. Nu wilde ik het zo goed doen. Maar het is weer niet gelukt. En dan roept Paulus het uit. Ik ellendig mens, ik breng er niets van terecht. Er is niets goeds in mij. Als we komen bij hem, dan neemt hij zonde weg. En dan maakt hij rein. En daarvan getuigen we. En dat doen we ook in het heilige avondmaal. Johannes zegt, hij is getrouw en rechtvaardig. Om onze zonde te vergeven. En ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Weet u, Naaman ging eerst naar de verkeerde persoon. Hij ging eerst naar de koning van Israël, dat was het verkeerde adres. Die koning raakte gewoon in paniek, want die kon hem niks bieden. En die roept het uit, weet je, van ben ik dan God, ben ik dan, ik kan dat toch niet, ben ik dan degene die dat, nee, hij moest naar Elisa. Hij moest naar de man van God. Hij moest naar de profeet van God. Weet u, Naaman had zo zijn eigen idee hoe hij dat wel kon. Hoe hij genezing kon ontvangen. Dat had hij al bedacht van tevoren. Dat lezen we ook in dit stukje. Hij had gedacht dat hij als een hoge gast behandeld zou worden. En dat Elisa wel naar buiten zou komen, naar hem toe. En dat Elisa wel hevig vereerd zijn. En dat hij een of andere spreuk zou uitspreken en dat hij dan wel genezen zou zijn. En hij kwam met zijn hele gevolg voorrijden. En Elise kwam de deur niet eens uit, hij bleef voor de deur. Hij moest voor de deur blijven staan. Hij dacht dat het net zoiets ging als bij de afgoden in zijn eigen land. Elise komt niet eens naar buiten. En Elise laat zijn knecht zeggen, Aman, je moet je 7 maal onderdompelen in de Jordaan. Nou, dat was het toppunt. Een smeriger stroompje dan de Jordaan kon je niet bedenken. Het eerste wat hij dacht, deze Aman, dat nooit. Dat ga ik nooit doen. Wij toch veel betere rivieren. Die zijn veel mooier en veel schoner. En de kans dat je deze wordt is daar onmetelijk groter dan hier. Nee, de Aman zei, dit is mijn eer te na, daar begin ik niet aan. Ik doe het niet. Weet u, die reactie van de Aman, die lijkt op de reactie van veel mensen op het evangelie van de Heer Jezus Christus. Moet ik dan dat oude evangelie geloven? Moet ik dan in die man, de Heer Jezus Christus, die timmerman, moet ik dat dan geloven? Moet ik dan voor hem buigen? Moet ik dan aannemen wat hij zegt? Wij weten het na zoveel eeuwen toch veel beter. We hebben toch veel meer inzicht in de dingen. We hebben toch veel meer ervaring. Moet ik dan de wijsheid van deze wereld en wat de geleerden en wat de mensen zeggen, moet ik dat dan allemaal achterlaten en moet ik dan knielen voor die timmerman, Jezus uit Nazareth, om vergeving van zonde te krijgen, om gereinigd te worden, om zaligheid te ontvangen? En de mens tegenwoordig zegt zo vaak, dat nooit. Dat is mijn eer te na. Zo diep wil ik niet buigen. Zo ver zal ik niet gaan. Maar weet u wat de Heer Jezus zegt? De Heer Jezus zegt in Lucas 18 vers 17. Wie het koninkrijk van God niet ontvangt als een kind, zal daarin beslist, staat er, niets binnengaan. Ja, ieder mens die genezen wil worden van de ergste ziekte, van zonde en van dood en van verlorenheid, moet bij de Heer Jezus zijn, de Zoon van God, onze zaligmaker. Hij moet alles achterlaten. Hij moet inderdaad niet vertrouwen op wat de wereld allemaal zegt. Niet op eigen wijsheid, niet op eigen prestaties. Maar alles achterlaten en met lege handen komen tot de Heer Jezus Christus. Die ontvangt vergeving van zonden, zaligheid, nieuw leven. Die wordt een kind van hem. Die wordt gereinigd. En weet u, als wij met lege handen komen en met lege handen naar hem toe gaan, dan vult hij die handen opnieuw. Maar dan met heel andere dingen. Met hemelse dingen. Niet met aardse dingen, maar hij vult onze handen opnieuw met zegeningen, met blijdschap, met vrede, met alles wat hij wil geven aan ieder van ons. Als we om ons heen kijken, en ook dichtbij, dan willen we het wel uitroepen met dit meisje. Och, gingen mijn geliefden, gingen mijn kinderen, mijn kleinkinderen, mijn collega's, mijn buren, mijn vrienden, maar tot de God van Israël. Gingen ze maar naar hem toe. Naar de Heer Jezus Christus. De enige die kan zalig maken. De enige die kan redden. De enige die reinigt en heiligt en zonde vergeeft. Ik vind het zo mooi dat het personeel van Naaman, dat hij hem daarop aanspreekt. En dat het personeel zegt van, nou, als het nou een moeilijke opdracht was, had je het toch wel gedaan. En tegen hem zegt, doe nou wat de profeet zegt. Doe nou wat hij zegt. Geloof nou in wat hij zegt. En doe nou gewoon wat hij heeft voorgeschreven. Het valt mij op dat die knechten hem zelfs vader noemen. Kennelijk was hij geen hardvochtige heer of zo. Was het een menselijke wijs gezien gewoon een goede man. De mensen zeiden, die knechten, je kunt toch beter de raad van de profeet, of je hoeft je alleen maar onder te dompelen. Je hoeft alleen maar daar naartoe te gaan, je hoeft alleen maar 7 keer onder te gaan in dat water. Het getal 7 heeft ook een bijzondere betekenis, maar daar kunnen we niet op ingaan. En weet u, en hij deed in gehoorzaamheid wat de profeet zegt, en dan staat er, en hij werd rein. Hij werd rein. Waarom? Omdat hij gehoorzaam was aan het woord van de profeet. Weet u, wie doet wat het woord zegt? Wie doet wat God zegt? Wie doet wat de Heer Jezus Christus zegt? Wie het waagt met hem in alle dingen, die gaat ervaren dat hij doet wat hij zegt. Dan gaat er gebeuren wat er beloofd wordt. Dan gaan er geweldige dingen gebeuren. Dan gaan er dingen veranderen. Hij doet wat hij belooft. Die zelf niet gezegd, wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig zalig leven. Daar staat geen vraagteken achter, daar staat een uitroepteken achter. De Amon wordt gereinigd in het water van de Jordaan. Ten slotte, en hij wil iemand bedanken. En hij heeft, ik heb eens naar wat nagezocht, maar dat de waarde van de dingen die hij mee had genomen, dat is gigantisch geweest. Dat is gigantisch. Dat in huidige tijd zou je over miljoenen spreken. Dat had hij ervoor over. Hij wilde wel betalen voor zijn genezing. En hij wilde profeet bedanken. Wie moet hij nu bedanken? Wel, in de eerste plaats zou hij moeten bedanken de God van Israël. En dat doet hij ook wel. Want hij zegt, nu weet ik dat er in Israël op de gehele aarde geen andere God is dan de God van Israël. Ik weet niet wat er verder gebeurd is met die man. Ik weet niet of hij het verteld heeft in zijn land. Ik denk het wel. Dat hij daar wel van getuigd heeft. Er is wel een levensverandering gekomen. Want eentje verder zegt hij dat hij terug moet naar zijn land. En dan moet hij weer terug naar die afgodentempel met die koning. Daar kan hij niet onderuit. Dan vraagt hij eigenlijk een beetje, Elisa, van kan ik dat wel doen? En wordt me dat wel vergeven als ik dat dan toch moet doen? Weet u? We willen bedanken voor onze redding en onze genezing. Dan is dat maar één, en dat is degene die het gegeven heeft. En dat is de Heer Jezus Christus. En dat doen we ook zo meteen. door brood en door wijn. We bedanken hem in woorden. We bedanken hem door brood en wijn. We bedanken hem door ons leven. Door tegen hem te zeggen, Heer Jezus, vanaf nu wil ik u dienen. Wil ik doen wat u zegt. Wilt u maar de regie over mijn leven nemen. Wilt u maar spreken door uw woord en door uw geest. U weet, Heer Jezus, wat er aan de hand is in mijn leven. Wilt u maar spreken en wil me alsjeblieft leren om te gehoorzamen. Om maar gewoon te doen wat u zegt. Al moet het 7 maal. Want dan is er zegen. En dan gaat hij geweldige dingen doen. En dan gaan ook wij ontdekken dat er geen andere God is dan de God van Israël. Dan de Heer Jezus Christus, de Zoon van God. Niemand anders dan Jezus kan mij verlossen van zonde en van schuld. Niemand anders dan Hij.